Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze uitzending praten we over wat het betekent om iemand bloemen te geven. Wat is jouw ervaring? Reageer op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 136 van de podcast in Amerika. En vandaag hebben we aan de lijn Maxine Colin, helemaal uit.
Uit Bloomfield Hills, Michigan.
Bloomfield Hills, Michigan. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Tussen Philadelphia en het strand, om precies te zijn. Ik ben toevallig gisteren naar het strand geweest om te gaan vissen.
Oeh, lekker. Leuk.
Dat was mijn nieuws van de week. Ja, scholletjes. En okay. een kingfish, maar ik weet niet precies wat dat in het Nederlands is. Maar ze waren allemaal te klein, dus we moesten ze teruggooien.
Ja, dat gebeurt vaak, hè? Dat je dan toch terug moet.
Ja, maar niet uit. Maar het is, ik vind het gewoon leuk om op het strand te zijn. Ik heb de laatste keer een trommelvis gevangen. Die was bijna... Ja, goed, de vissers zeggen dan... Dat was bijna een meter, maar hij was wel toch iets van 80 centimeter, schat ik. Grote vis.
Ik wou zeggen, dat is geen kleintje.
Een trommelvis, ja. En ik heb een foto om het te bewijzen, maar die heb ik ook teruggegooid. Ik vond dat beest lag op het strand zoals een adem te happen. Die keek me zo aan van, vandaag niet Gerald. Ik zei, oké, dan vandaag gooi ik je weer terug.
Vandaag helemaal niet.
Nee, maar dit is ook, je moet wel... Maar dat dus gaf mij een beter gevoel dan dat ik het zo'n beest had moeten opsnijden en opeten, weet je wel. Dus,
ja, ik
vis ook eigenlijk even tussen ons. Ik vind het helemaal niet erg om niks te vangen. Ik vind het gewoon leuk om op het strand te zijn. Het is heerlijk om te vissen. Het is gewoon een leuke bezigheid.
En het is ja, zeker. Is ook wel leuk hoor. Ik vind het zelf ook wel leuk. En ik heb het ook wel een tijdje hier en daar een keer gedaan op het strand. Maar gewoon buiten zijn is toch altijd... Ja. Vroeger deed ik dat wel eens. Dus ja, leuk.
Wat is het grote nieuws in jouw leven deze week?
Nou, het grote nieuws is dat we eindelijk een huis hebben. Want volgens mij vorige keer toen wij elkaar voor het laatst spraken, waren we er nog mee bezig. Maar nu zitten we er middenin om te kijken wat voor renovatie we willen doen. Of dat soort dingen. Maar dus het huis is binnen, dus dat is top. En verder kom ik net terug uit Nederland en uit Zweden. Ik was even op vakantie, dus dat was ook heerlijk. Even eruit. En ja, nu gewoon weer back to reality. Dus ja, dat eigenlijk. En bij jou?
Ja, bij mij was zo. Wat ik zei, ik ben wezen vissen. Het was wel het heftigste moment deze week. Dus het was namelijk vreselijk heet. Dus het is eigenlijk helemaal niet gezond om buiten te zijn met het weer. Maar goed, voor de rest... Voor de rest ben ik met mijn... Ik heb dus een ongeluk gehad met mijn zeilboot in februari. En de reparaties zijn nog niet afgerond. Maar wel zijn nu wel bijna klaar. We kunnen bijna weer varen. Dus, het is gewoon een hoop geregeld, een hoop gedoe. En het ziet toch... Ik denk niet dat het... Dus ik wil geen algemene uitspraak doen. Maar ik heb het gevoel dat er heel veel bedrijven zeg maar aan het bezuinigen zijn. Overal mensen eruit mikken. En dat je dan gevallen, hele rare, de consequenties is dan dat je hele rare gevallen krijgt waar je bijvoorbeeld iets wil bestellen en je het niet kan kopen omdat ze het nummer niet hebben.
Oh ja.
Of niet het juiste nummer hebben. Dan sta je dus voor de kassa en dan heb je met het product in je handen en dan weten ze niet wat het is. En dan kunnen ze het ook niet vinden. Dus moet je de dag daarna terugkomen om het... Omdat ze niet weten wat je... Nou ja, dat is natuurlijk belachelijk. Of dat je een product koopt, bestelt en dan krijg je iets anders. En dat andere product heeft dan hetzelfde serienummer. En er is geen enkele manier om... Ja, maar er is geen enkele manier om te zeggen van... Oké, maar als iemand gewoon die doos van het schap pakt en in de bos, op de post doet... Dat is toch helemaal niet zo moeilijk. Maar dat kan dus helemaal niet. Als het niet. Dat soort dingen word ik wel. Dat is erg. Word ik moedeloos van.
Ja. Vervelend als je ook graag wilt. En dat je zoiets hebt van oké, dit wil ik af hebben. Zodat we weer door kunnen. Ja, dan krijg je dat. Dan wordt het moeilijk.
Ja, dus. Maar goed, laten we beginnen met ons eerste onderwerp. Mijn eerste onderwerp... jij vroeg wat we het over hebben. Toen, en het eerste wat me te binnen schoot was creativiteit. En het tweede, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar daarna wat ik over dacht was over bloemen. Want dat is iets wat, waar ik al... ik probeer zelf altijd elke week verse bloemen in huis te halen.
Omdat je het
gewend bent. Vroeger, ik weet nog wel dat ik vroeger op zaterdagmiddag altijd naar de markt ging in Groningen om 5 uur. En dan kocht je alle restanten op van de bloemen die op de markt werden verkocht. En dan kom je met een gigantisch bos bloemen thuis voor je moeder. Het waren natuurlijk oudere bloemen, dus het ging niet altijd super lang mee. Maar dat was altijd wel leuk om te doen. En hier, als je bloemen koopt, ze zijn duur ook, maar wat anderen, wat ze in Nederland doen, dat als je bij iemand op visite gaat, neem je bos bloemen mee. Dat is heel normaal in Nederland. Hè, gewoon voor de gezelligheid. Maar ik heb een paar keer meegemaakt, en dat is al heel lang geleden, want ik ben daarna mee gestopt, dat we werden uitgenodigd bij iemand voor een diner, bij iemand thuis, wat ook al vrij uitzonderlijk is voor Amerikanen om mensen thuis uit te nodigen. Maar goed, de meeste mensen gaan liever ergens bij een restaurant eten. Maar ik ben een paar keer thuis uitgenodigd. Dus dan dacht ik van, neem ik een bosje bloemen mee.
Ja.
Maar wat je dan doet is, en het is heel plat eigenlijk als je er goed over nadenkt. Maar dan kom je bij die mensen thuis en dan geef je dan die bloemen, die heb ik dan gekocht. Die geef ik dan aan die vrouw. En die man die kijkt me zo aan van, die kijkt me zo heel scheef aan van,
ja.
Wat gebeurt hier, weet je wat? En dan pas veel later realiseerde ik mij dat bloemen is een essentieel onderdeel van het daten in dit land. Dus als je, en het is wat ik zei, heel plat, als je als man iets wil van een vrouw, dan moet je dus, en dat is, wat dat er gaat, is nog een behoorlijk achtergebleven land. Als je iets wil van een vrouw, dan heb je dus mannen die gaan dus letterlijk naar de supermarkt om een bos bloemen en een doos chocolade te halen. En dan gaan ze op een date in de hoop dat ze dan iets ervoor terugkrijgen, weet je wel.
Ja.
En dat realiseerde ik me pas later. Dus met andere woorden, omdat ik dus een bos bloemen meeneem naar een gezin met kinderen en een man en een vrouw, met zo van, oh gezellig, dan denkt die man direct van, oh, hij wil iets van mijn vrouw.
Ja.
En dan is het een paar keer kreeg ik van die scheve ogen.
Wat grappig.
En dan denk ik van, ja, ik weet het. Nee, dit is gewoon, dit doen wij zo in Nederland. Dit is heel, heel normaal dat je bloemen meeneemt. Of een fles wijn, weet je wel. En dat vond ik wel zo.
Dat is wel typisch. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar ik vind sowieso wel grappig eigenlijk dat ze hier nooit echt iets meenemen. Wij zijn dat zo gewend dat je ergens naartoe gaat. Inderdaad, als je zei een bloemetje of een fles wijn of. Dat maakt het ook eigenlijk uit. Of je zegt van, zal ik hapjes meenemen? Of weet ik het. Maar dat zijn ze hier eigenlijk niet gewend. Dus dan voelen ze zich ook helemaal opgelaten dat zij dan niks hebben of zo. Maar voor ons is dat heel normaal. Maar bloemen, dat is grappig. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. Misschien ook omdat ik dan geen man ben. Dus als ik dan bloemen meeneem, dan is het misschien anders. Maar,
heb je wel eens bloemen gekregen dan?
Ja, bloemen krijg ik wel, maar niet.
Zie je wel?
Gewoon als je iemand langskomt of voor je verjaardag of wat ik wil. Maar niet echt bloemen dat iemand anders dacht, oh nou, hier doen de bloemen. Ja, nee, dat niet.
Ja, en dan, wat andere wat van het bloemenverhaal, andere kant van het bloemenverhaal is, dat niet overal waar je komt, maar op heel veel plekken waar je komt staan kunstbloemen.
Ja.
Is dat opgevallen?
Nou, niet super opgevallen, maar het is inderdaad wel zo. Het is gewoon makkelijk, denk ik. Ook bij restaurants en zo. Ja, die denken, nou, ik vind het allemaal wel prima, nepbloemen. Maar het is denk ik ook meer nepplantjes. Vind je niet?
Planten en
nepbloemen.
Bloemen ook. Bloemen is, als je bij de... ik ga wel eens naar de Michaels. Dat is zeg maar zo'n arts and crafts store. Uh-huh. En dan heb je een hele sectie met kunstbloemen.
Ja,
en dan komen mensen komen de hele boeketten halen.
Ja, dat is waar. Ja, het is inderdaad wel te koop overal.
Ja.
Hier. Maar het zijn niet echt mooie kunstbloemen. Het is inderdaad... afstand wil ik het niet noemen. Maar het is niet dat je denkt, nou, dat wil ik graag in mijn huis. Ik niet in ieder geval.
Nee, precies. Nee, dat was ik ook. Dus pas maar op. Maar dus moet... En wat ook altijd heel bizar is dat je, zeg maar... even kijken, met kerst koopt iedereen van die kerst... wat zijn het? Kerststerren? Van die rode bloemen?
Ja, van die kerst... van die rode of andere kleuren.
Noemen ze ook weer.
Hier noemen ze het poinsettias.
Poinsettias, precies. Dank je. Poinsettias. En die worden dus op grote schaal gekweekt. Eigenlijk zijn genetisch gemodificeerde planten waarvan de topbladen... Dat is niet eens een bloem. Het zijn gewoon de topbladeren die rood zijn.
Ja.
Als ik me goed herinner. En dat zijn vreselijke planten voor het milieu. En dan mijn grootste beef, om het zomaar te zeggen, de meeste beef waar ik me heb is met Valentijnsdag. Want dat is echt alle ergste.
Ja, dat is nog een andere categorie, dat Valentijnsdag gewoon in het algemeen best wel is. Nou ja, ik denk ook dat in Amerika is het zo groot. Weet je wel, je gaat ergens bij een supermarkt en echt alles is in het rood en roze en rozen en chocola, weet ik het wel allemaal. Dus je wordt er echt mee doodgegooid. Maar kijk, het is natuurlijk leuk als je jonger bent... op de middelbare school of zo, dan is dat natuurlijk altijd nog wel leuk. En dat ze de dingen aan, maar ik moet er nou ook niet aan denken om dat helemaal te vieren en te doen. Maar met bloemen ook weer. Met
vreselijk. Vreselijk. Als je naar de supermarkt gaat op Valentijnsdag, eind van de middag, dan heb je van die, ja, sorry dat ik het zeg, maar van die sukkels. Die staan er echt. Staan er in de rij voor de kassa met een doosje goedkope bonbons en van die overgekweekte prutbloemen. Zo
ja,
van,
maar die denken waarschijnlijk, ik moet wel iets meenemen.
Precies.
Die denken, ja,
die verplichting, dat ze zo zijn geconditioneerd dat ze op hun kop krijgen als ze niks meenemen. Dus,
ja, dat denk ik dan toch. Nee, ik ben daar ook allemaal niet zo van. Nee, ik denk ook eerlijk gezegd dat het ook een beetje, ja, misschien... dat het nu anders is, maar dat het een beetje Nederlands is. Dat je zoiets hebt van, oh, al die poespas. Weet je wel, kijk, mensen doen misschien dingen met hun... gewoon voor de gezelligheid, maar niet zo groot als hier. Dat je iets mee moet nemen op Valentijnsdag. En dat het op iedere hoek van de straat is, wordt het wel gevierd onderhand.
Ja, klopt.
Het is bijna een nationale feestdag in Amerika. Maar ja, dat is altijd wel typisch.
Het is triest. Dus,
ja, maar bloemen zijn verder wel leuk. Ik vind eigenlijk dat je als Nederlander, of tenminste in het algemeen, het er wel gewoon in kan houden om iets mee te nemen qua bloemen. Of dat nou bloemen zijn of niet. Maar toch iets meenemen, dat vind ik altijd wel leuk. Maar ja, dat doen ze hier eigenlijk niet.
Nee, precies. Maar je moet ook gewoon zorgen dat je thuis elke dag elke week een bosje bloemen...
Ja, dat is altijd leuk. Nou, misschien voor het nieuwe huis, dan kunnen we dat erin houden.
Ja, precies.
Maar op dit moment staat er nog niks in. Dus om nou al bloemen te halen, dat lijkt me onhandig.
Nee, of je moet de bloemen... je kunt de bloemen zaaien in de tuin natuurlijk. Dat is natuurlijk
ja, er staan wel mooie planten en bloemen in de tuin. Dus dat kan in ieder geval nog wel. Maar verder, binnen nog niet.
Zeg het met bloemen. Dat was toch een... zeg het met bloemen.
Ja.
Is een mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp... Maar meer of mindere mate is. Ik wilde het ook gaan hebben over. Het is een heel groot begrip. Creativiteit. Creativity. Ja. Omdat mensen zoals Yuval Hariri. Die zeggen. Die historicus die het boek. Hoe heet hij even vergeten? Ik ben de naam even kwijt. Shit. Die heeft het boek... komt wel weer terug. Maar die... Noah Yuval Harari, die is een Israëlische historicus... die de geschiedenis van de wereld heeft herschreven. En die zegt van... Ja, de toekomst ligt in creativiteit. En dus we hebben mensen nodig die creatief zijn. Want als je kijkt naar de industriële revolutie... De meeste mensen die werkten waren eigenlijk alleen maar werkers die gewoon blindelings het werk deden. Maar nu is onze wereld zo gecompliceerd geworden dat we mensen nodig hebben die creatief zijn. En, dit zegt hij waarschijnlijk ook met, met het idee dat het steeds meer wordt geautomatiseerd. We hebben niet het werkprocessen worden geautomatiseerd, maar ook de denkprocessen worden geautomatiseerd. We hebben het over AI gehad in een vorige podcast. Maar als je gewoon kijkt naar... En jij zit in de Detroit. Als je kijkt naar de auto-industrie, is het allemaal geautomatiseerd.
Ja, klopt. Ja, wat dat betreft, creativiteit is natuurlijk steeds belangrijker. Ik had toevallig gisteren een vergadering over AI. En toen kwamen we toch uiteindelijk tot de conclusie dat creativiteit toch het belangrijkste is. En dat het menselijke aspect daar toch nog steeds de bovenhand voert. En ik denk dat creativiteit is altijd belangrijk. En sowieso als je... Kijk, ik werk dan in HR, maar als je kijkt naar iemand zijn cv en dat soort dingen, dan komt creativiteit toch altijd wel vaak naar voren. En dat is ook belangrijk. Ik werk voor een marketingbedrijf en wij doen heel veel creatieve dingen. Dus ik ben daar vaak mee bezig. En ook met onze design department, zeg maar, die zijn ook heel creatief. En wij hebben dat echt nodig. Als je dat niet hebt, dan... het komt er uiteindelijk toch op neer. Want het is belangrijk dat je dat hebt. En om verder te gaan in de bedrijvenwereld of met de auto-industrie. Want als je niet, dan de concurrentie, die is ook creatief. Dus je moet daar zelf ook aan geloven.
Het boek heet Sapiens, sorry. Sapiens.
Ah.
Sapiens. Yuval Noah Harari. Ik zei Harari. Okay. Zeker een aanrader. Het is een wereldwijde bestseller. En zeker de moeite wordt. Maar even goed, maar creativiteit is natuurlijk een makkelijk begrip. Maar laten we eerst even vaststellen wat we daar precies mee bedoelen.
Mm-hmm.
Want wat is ook zo'n containerbegrip waar dat mensen te pas en te onterpas gebruiken, zonder dat mensen vaak weten wat het precies betekent. Want we hebben wel een idee wat het betekent, maar hoe evalueer je het bijvoorbeeld? Wat is goede creativiteit, wat is slechte creativiteit? Of wat is hoge of lage creativiteit? Weet je wel, of meer of minder?
Ik denk dat creativiteit zo in zoveel dingen gestoken kan worden. Kijk, ik denk heel veel mensen als die denken aan creativiteit als schilderen of kunst of dat soort dingen, denk ik. Als je dat hoort, dan denk je, oh, dat is misschien een kunstenaar zoals wij het er al eerder over hebben gehad. Dat jij meer in die... kunstenaargroep beweegt. En maar ik denk aan de andere kant, creativiteit komt eigenlijk bij iedereen voor. Kijk, zoals ik al zei, ik werk in HR, maar ik moet nog steeds creatief zijn met hoe ik dingen doe, hoe ik mensen aanspreek. Je bent toch altijd op een andere manier aan het kijken, hoe kan ik dat net even anders doen? En daar moet je toch wel een beetje creatief voor zijn. Je kan daar niet gewoon maar altijd hetzelfde doen en dan maar. Terwijl dat je toch met personen bezig bent iedere dag. Dus voor mij is creativiteit wat dat betreft, ook al ben ik niet een tekenaar of een kunstenaar, dat je daar toch mee bezig bent.
Ja, even wat anders. Als je bent ook tennisspeler. Vertel eens over hoe je creatief kunt zijn in een tennis.
Nou, ik denk dat je sowieso, iedereen heeft zijn eigen... hoe noem je dat, patroon of hoe jij zelf speelt natuurlijk. Je moet, als je naar je tegenstander kijkt, je kan niet altijd hetzelfde doen tegen alle tegenstanders die je ooit hebt. Dus je moet een beetje creatief zijn. Je moet jezelf andere plannen maken als iets niet lukt. Je moet toch daar onderuit komen om het spelletje te spelen om uiteindelijk aan de winnende hand te zijn. Dus als jij constant bijvoorbeeld op de baseline staat en op een gegeven moment word je gewoon uitgespeeld, dan moet je misschien toch eventjes kortere ballen, misschien naar het net. Weet je, dat soort dingen, je bent daar altijd mee bezig.
Ja.
Dus ik denk in sport en over het algemeen, in bepaalde sporten, dat je altijd creatief moet zijn.
Kun je een voorbeeld geven van wat uit jouw, zeg maar, tenniscarrière, om het zo maar te zeggen, waar je een keer iets heel slims had bedacht of iets heel verrassends voor je?
Nou ja, misschien niet iets verrassends, maar een tegenstander bijvoorbeeld waar ik vaak tegen speelde en dat je een bepaalde speelstijl hebt en die graag, weet je wel, van de baseline altijd. En dat ik dacht van oké, dit is, vind ik ook fijn om zo te spelen, maar zo kan ik het niet twee sets vol of misschien wel drie sets volhouden. Dus ik moet dan de strategie aanpassen. En voor mij de strategie is wel creatief. Maar ik heb niet hele rare dingen of zo verzonnen. Maar ik denk dat het in het algemeen wel bekend is dat tennissers daar toch anders mee omgaan. Iedereen heeft zijn eigen tactiek. Bijvoorbeeld, ik heb zelf bijgeloof. Vind ik ook altijd wel een beetje een creatief iets. Beetje wat dingen die je dan precies doet waar jij je beter bij voelt. Zodat jij denkt van nou, dit werkt voor mij. En dat soort dingen, dat hoor je natuurlijk wel grappige verhalen. Maar ik tel altijd heel erg. Dus
tel?
Op even nummers, oneven nummers, dat soort dingen. Ja. Dus misschien is dat de creativiteit achter. Wie weet.
Ja, maar volgens mij is dat is weer een heel ander begrip. Maar volgens mij, geloof is volgens mij het tegenovergestelde van creativiteit. Maar dat is.
Nou ja, het is een meer bijgeloof. Weet je, je maakt het zelf. Dus het is niet.
Nee, maar bijgeloof is ook geloof natuurlijk. Hè? Dus als je maakt.
Is ook wel zo. Ja. Maar het is wel. Ik weet niet. Ik denk dat mensen daar meer creatiever in zijn dan qua tennis zelf. Iemand vroeg me laatst van wat is er nou verschil tussen een van de top tennissers en een van de, laten we zeggen, top 100 of zo. Ja. Weet je wel? Je staat op 102. Nou ja, het grootste verschil is dat zij dat constant kunnen leveren. En heel vaak als je op een lager level, die mensen die zijn nog niet zo constant. Of die hebben dat nog niet, kunnen dat nog niet iedere week, iedere dag precies zo doen en andere dingen verzinnen om de tegenstander wel te verslaan. En dat is eigenlijk.
Ik heb eens goed dat een van de Nederlandse tennissers, die werd ook gevraagd van waarom zijn er zo weinig Nederlandse proftennissers? En die zei van, ik hou heel eerlijk van, ik wil af en toe gewoon een keer een biertje drinken. En
mentaliteit. Ja,
en nu, dus ik heb niet heel veel topsporters ontmoet, maar de woonde ooit hier in Philadelphia een Nederlander die was een Olympische roeier. En die wel altijd in de top van de wereldtop zat, jarenlang. Die het aantal gouden medailles, weet je, was aan iemand. En ben zijn naam even kwijt. Maar die zei ook van, je moet je alles, echt alles ontzeggen. Als je sport.
Ja, en klopt. En dat is ook een groot verschil tussen bepaalde mensen. Of dat nou Nederlanders zijn of anderen. Het ligt 9 van de 10 keer niet aan talent. Het is ook. Veel mensen hebben talent, maar er komt nog veel meer bij kijken.
Ja, precies. Ja, maar dat gaat denk ik ook voor alles. Dat gaat ook voor, ook voor de creatieve beroepen.
Zeker.
Alhoewel bij de creatieve beroepen is het biertje drinken juist wel weer. Kan wel weer. Hoeft niet.
Kan wel weer helpen, misschien.
Nou ja, dat is op zich wel interessant. Als je namelijk. Het voordeel van sport is dat je. Je stapt in een systeem, in een competitie. Dat is eigenlijk een systeem. Dus als je echt, als jij je, ik ben niet te oud, maar als je jong bent en je werkt hard, dan kun je echt heel veel komen. En je hoeft er zelf aan het carrière, het verloop van de carrière, heb je verder niet zoveel te doen. Als je maar blijft winnen, kom je vanzelf een keer ergens boven drijven.
Ja.
En in de creatieve wereld, als je zeg maar, zoals ik. Als ik dan een stuk schrijf, dan gebeurt er verder niks mee. Er is geen, ik kan naar een competitie gaan, maar dat is allemaal erg tegenwoordig allemaal commercieel gedreven. Dus je moet een hoop geld betalen en dan krijg je wat feedback en dan je hebt er verder helemaal niks aan, terwijl je, want je gaat namelijk niet automatisch naar een volgende ronde. Dus die competitie quote unquote is een op zichzelf staand iets. Terwijl als je echt succesvol wil zijn, moet je daar ook uiteindelijk ook creatief in zijn. Je kunt niet zeg maar een briljant boek schrijven of een briljant gedicht of een briljant liedje. En dan maar hopen dat het mensen het gaan lezen of naar luisteren. Nee. En hetzelfde geldt voor de beeldende kunst. En dat maakt het leven voor kunstenaars heel erg moeilijk. Je kunt namelijk er is geen systeem waar je in kan stappen. En er is ook helemaal geen. Je kunt ook helemaal geen paal op trekken wie populair wordt en wie niet.
Het is natuurlijk nu ook met social media en dat soort dingen, dat dingen wel anders worden. Maar ja, vroeger hadden ze dat natuurlijk ook niet. Als je een liedje maakt, of weet ik het, als mensen die misschien wel een grotere publiek hebben die dat dan overnemen. Kijk, dan kom je ineens misschien uit het niet dat je al heel de tijd niks was. En dan kan er misschien een licht op jou schijnen, zeg maar. Maar ik denk inderdaad, ja, het is moeilijk voor de creatieve beroepen. Zeker de soort van zzp'ers en dat soort dingen.
Oh, dus, ja, dat niet alleen. Maar als je nu even daar eventjes terug te denken. En dan zeg maar die ingesleten patronen die je hebt met Valentijnsdag. Of met wat mensen mm-hmm. denken bij als je iemand bloemen geeft, ongevraagd. Maar je ziet dat ook een beetje in die wereld. Dat als jij dat mensen er heel erg naar elkaar kijken. Dat als één iemand zeg maar veel likes krijgt, dat het automatisch meer likes genereert.
Mm-hmm.
Of als iemand een populair is in de. Dat, daarvoor heb je die hitparades. Als iemand opeens populair is, dan kijken mensen niet naar het liedje, maar naar elkaar. Om te bepalen wat populair is en wat niet.
Ja. Ja, je moet iets doen. Creatief zijn. Om er uiteindelijk doorheen te.
Ja.
Te doorbreken. Het is moeilijk, maar. Ik vind. Het is natuurlijk altijd met. In bepaalde sectoren. Qua wat jij zei. Met creatief zijn en hoe alles volgt op het moment.
Vind je dat, even terug naar de aard van onze podcast, hè, over het verschil tussen Nederland en Amerika. Vind je dat creativiteit hier wordt beloond? Of misschien beter gezegd, wordt creativiteit in Nederland meer beloond of wordt de creativiteit in Amerika meer beloond?
Nou, ik denk dat het moeilijk is om te zeggen in welke sector. Kijk, stel dat jij in Amerika de beste zanger van Amerika wil worden, ja, dan wordt het niet zo vaak beloond. Ik bedoel, je hebt een hele lange weg te gaan voordat er iets gebeurt. Maar ik denk in Nederland dat je qua creativiteit, ja, het is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat je niet echt heel erg beloond wordt. Ik denk dat Nederland het gewoon heel normaal is. Maar als je bijvoorbeeld bij ons in het bedrijf, bijvoorbeeld als je iets maakt voor de auto-industrie, of laten we zeggen dat de creatieve begrippen zijn, of als ik iets met een creatief proces kom wat gaat werken binnen het bedrijf, ja, daar zijn ze natuurlijk heel blij mee. En dat laten ze ook wel blijken. Dus ik denk misschien op grotere schaal dat het in Amerika allemaal wat groter is en dat denk in Nederland.
In Amerika kijken ze meer naar wat het oplevert.
Dat denk ik wel.
Ben ik niet te cynisch. Nee, want ik heb namelijk het idee dat toen mijn kinderen op de middelbare school zaten, ja, de indruk die ik kreeg was dat creativiteit helemaal niet werd beloond. Zelfs de creatieve quote-unquote vakken, hè, theater en beeldende kunst. Iedereen die origineel probeerde te zijn, werd afgestraft. Want je moest.
Ja, dat zou wel kunnen. Ja, ik heb dat zelf nooit echt zo meegemaakt. Maar ja, je hoort natuurlijk ook wel eens dat er natuurlijk bepaalde scholen zijn die nu daar meer op richten. Hè, voor de meer creatieve beroepen. En wat jij zei met theater en dat soort dingen. Dat de middelbare scholen daar misschien nu ook meer mee bezig zijn.
Ja.
Dan wel vroeger. Want ja, ze zijn nu ook veel meer, in ieder geval op mijn oude middelbare school, zijn ze heel erg bezig met techniek. Dus weet je wel, echt een beetje de technische kant. Want ja, toen ik op de middelbare school zat, techniek. Ik weet niet, je had één les, geloof ik, waar het over techniek ging en bouwkunde en dat soort dingen.
Ja.
Maar dat was het. Maar nu zijn ze daar echt heel erg op gefocust. Dus misschien dat dat nu toch wel anders is.
Op informatietechniek of techniek in het algemeen?
Techniek in het algemeen. Dus het kan bouwkunde zijn, maar het kan ook met informatietechniek te maken hebben. Het kan eigenlijk van alles zijn.
Hmm.
Ja, dus dat is wel interessant.
Ja, je ziet het hier ook een beetje dat mensen. Er was met name vanwege in het idee dat in Amerika werden alle kinderen geacht om naar college te gaan. Met als gevolg dat die technische beroepen krijgen een beetje een slechte naam.
Ja.
Terwijl, en dat werd ook helemaal niet gepromoveerd. Kinderen werd nooit verteld van je moet loodgieter worden of elektricien.
Ja.
Met als gevolg dat we veel te weinig loodgieters en elektriciens hebben. Ja, goed voor de huidige loodgieters en elektriciëns. Die verdienen er heel goed aan.
Ja, zeker. Die verdienen er zeker goed aan, denk
ja,
ik.
Ja, dat zul je waarschijnlijk ook wel gemerkt.
Ja, daar zal ik zelf ook wel onder zitten, denk ik. Als ik ooit iemand nodig heb, dan denk ik, oh, dat is nou jammer.
Ja, die gaan voor $150 per uur, zo'n beetje.
Nou, ik zei al tegen mijn vriend, ik zeg, volgens mij kunnen we nog beter iemand overvliegen vanuit Nederland of vanuit Zweden en dan hier naartoe brengen en dan het allemaal zelf kopen, zijn we volgens mij nog goedkoper uit dan als we het allemaal hier moeten inhuren. Maar goed, hè?
Dat is ook niet echt handig. Ook een creatieve oplossing.
Nou, dat zou leuk zijn. Het zou een goede oplossing zijn.
Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Als je die mensen in Nederland loodgieten gaat, wat was dat, 30, 40 euro per uur misschien?
Even nou, hier zit je toch wel aan de 100.
Oh ja, $500 voor een dagdeel is niks. Met elektricien is $1200 per dag.
Ja, het is meer ons kent ons. Hè. Dat is hier in Amerika denk ik wel het belangrijkste. Als je iemand kent, via.
Betaal je nog steeds
Ja, bij ons valt het in ieder geval, heb je wel vaak, tenminste heb ik zelf vaak, als je via iemand vindt, dat het dan toch iets beter uitpakt.
Ja.
Dus we zullen zien of dat ik daar over een paar weken nog steeds achter sta of niet.
Ja, is goed.
Als het huis klaar is.
Ja, je moet ermee oppassen. Ik vind het een beetje link. Want aan de ene kant, het is waar, als je iemand kent. Ik heb ook iemand die hier werkt, die ken ik, is inmiddels een vriend. Ja, die betaal je. Je betaalt altijd een prijs ervoor. Dus als je iemand kent die het voor weinig geld doet, dan doet hij het als hij er tijd voor heeft. Maar dat is gevolg dat het allemaal veel te lang duurt.
Terwijl als dat iemand ligt er een beetje aan natuurlijk. Het is voor iedereen anders. Maar we zullen zien. Ik denk dat met het huis dat ik het wel zelf zal zien hoe het verder allemaal gaat.
Of je moet zelf dingen gaan leren.
Ja, nou, elektricien sla ik dan even over. En ik denk loodgieter ook. Maar verven, laten we het daar maar bij houden.
Ja, verven. Loodgieten valt wel mee hoor trouwens. Maar je mag niet zeg maar een hoofdwaterleiding zitten, maar een leertje vervangen. Leertje lekker de kraan repareren is niet zo ingewikkeld.
Nee, ik denk dat me nog wel zou kunnen lukken. Maar verder, ik ga niet een verbouwing doen van hoe dat zo'n fliphuis. Dat wordt het niet in ieder geval.
Hey, het tijd zit alweer op. Ging weer snel.
Ja, zeker.
Hey, bedankt.
Ja, jij ook. En
veel stof om over na te denken. En dan tot volgende week.
Ja, doei.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify, iTunes, etc. Dan word je genotificeerd als er een nieuwe uitzending wordt gepubliceerd.